Goedemorgen. Bedankt dat jij zo'n mooi vest hebt aangeraden aan Louise.
Ja.
Louise heeft een nieuw vest gekocht. Dat is bij een van de gebruiken, als wij hier komen, is nieuwe kleren kopen. Voor de meisjes dan. En, dankzij iemand die hier voor het eerst is, heeft ze een mooi vest. U moet dadelijk maar eens kijken. Oké. Okay. Maar daar niet over. Ik wil beginnen met iets te vertellen over de tijd dat ik nog student was. Dat ik, dat is al heel erg lang geleden, maar daar was toen iets wat mij echt aan het denken gezet heb. Het was in de tijd dat ik zelf nog ook bij de petit frères van Charles de Foucault, bij de priesterarbeiders wilde. En dat was echt mijn ideaal. En ik ben daar ook geweest om me te oriënteren, met veel mensen contact gehad. En voor mij was dat echt toen een soort zekerheid, een roeping, dat ik dat zou doen. Maar intussen werd mij aangeraden eerst mijn studie af te maken, wat ik dus ook deed. Maar ik had er met heel veel andere studenten te maken. En vooral omdat ik dus die roeping te hebben, had ik veel contact met een aantal jonge priesters die ook op een universiteit studeerden. Zo'n hele rits. De een studeerde dit, de andere dat. En daar sprak ik wel eens mee. En daar was er eentje bij, daar heb ik me toen heel erg aan geërgerd. Die, dat moet ik dat een schande zeggen. Want als ik dan vertelde, met een grote spotlach op zijn gezicht, zei hij dan, wat ga je dan doen? Misje lezen, zo. Misje lezen. En dan had hij allerlei karikaturen over de teksten uit de Augustiviering, die nou op het kantje waren voor mij. Dat ik dan, hij dreef gewoon voor mijn gevoel de spot met iets wat voor mij heilig was. En dan met een grijns op zijn gezicht, zo, dat ik daar echt geen raad mee weet en dat ik het hem eigenlijk kwalijk nam en zo. En intussen ging hij wel door met elke dag misje lezen, zoals hij zei. En met een beetje alles onderuit halen, zo van religie en liturgie. En dat ik dacht, hoe lang? Het zal wel niet lang meer duren of hij is ook. Hij moet niks meer van religie hebben. En ik heb hem natuurlijk uit het oog verloren. Ik ging een andere studie doen. En een paar jaar geleden ontmoette ik iemand van die hem. Het kwam ter sprake ergens, in Nijmegen. En ik zei: oh ja, daar zat er toen ook eentje, die en die. En die zal intussen wel overleden zijn, want die zal wel. Of achterin het. Nee, die leeft nog. Ik zeg: leeft hij nog? Ja, die leeft nog. En wat is er eigenlijk van hem geworden? Oh, zei hij: het is nou precies hetzelfde. Hij precies hetzelfde. Het is. Je kunt religie niet ter sprake brengen of hij spot ermee en zo. Maar hij doet nog elke dag misje lezen. Hij staat om 6 uur op en dan zegt hij even misje lezen. En dan komt hij daarna en dan heeft hij altijd een anekdote over een tekst die las. En, bepaalde dingen herinner ik me zelfs nog. Hij had het dan ook een keer, hij moest een brevier lezen. En ik heb dat onthouden. Nou ja, het is een beetje dubbelzinnig of niet erg. Het gaat over de heilige Nicolaas, Sinterklaas, 6 december. En daar staat ergens dat Nicolaas munte al uit door, dat las hij mij voor, door grote assezen vanaf het moment van zijn geboorte. Zo weigerde hij elke vrijdag aan de borst van zijn min te zuigen. En daar staat erbij, en deze laatste gewoonte heeft hij zijn hele leven volgehouden. Ja, nou, dat soort dingen. En hij zegt, hij is nog steeds hetzelfde, nog altijd spotten met alles, maar hij doet nog elke dag misje lezen. Heel vroeg, de eerste van alles. En de rest van de dag is hij op stap, de hele dag. Hij gaat van de ene stervende en het ene ziekbed naar de andere. En wij weten niet wat het is. Alle mensen die angst hebben om te sterven, de gevallen met wie die dan wel eens onderling praten, mensen die angst hebben, mensen die schuldig, gevoel van schuld en mislukking, hij gaat er naartoe en hij krijgt ze rustig. En hij zegt amper wat. Hij zit daar met een grote grijns, hij pakt hun handen en hij zegt, u hoeft niet bang te zijn, het wordt alleen maar mooi, het wordt alleen maar prachtig. Wennen, het wordt alleen maar prachtig. En hij krijgt ze rustig. En dat was zo ontroerend voor mij dat ik denk van, hoe heb ik zo'n vooroordeel kunnen hebben? Want ik dacht echt, hoe kun je dus over iemand oordelen? Ik heb dat gedaan. En ik weet ook, we doen het allemaal. Ik kan mij wel, natuurlijk, ik kan soms uit onverschilligheid geen oordeel meer hebben, maar heel dikwijls is dat onverschillig, omdat een situatie me niet raakt. Maar eigenlijk weet ik, het is het moeilijkste. Iemand vertelde mij onlangs nog, en ik heb dat van veel mensen gehoord, echt niet oordelen, terwijl je toch helemaal betrokken blijft, is het moeilijkste wat er is. Dat is voortdurende oefening en jezelf daarop betrappen. Ik ook. Want wij hebben een oordeel over allerlei situaties, over mensen, over hun houdingen, misschien ook over onszelf, heel veel. En het klopt gewoon niet. En het kan ook niet. En tegelijkertijd is het zo dat sommige dingen je zo raken, dat het voor ons zoiets wezenlijks is, zoiets van het hart, dat we niet kunnen hebben dat een ander daar anders daar de spot mee drijft. Of zelfs soms dat een ander een andere mening heeft daarover. Ik herinner me ook uit die studententijd dat ik een keer iets las, wat ik ook onthouden heb omdat het me aan het denken zet. Dat is een gezegde van, wie was het ook weer, van Voltaire. En die zegt ergens, hè, ik ben bereid mijn leven te geven voor wat ik nu tot uitdrukking breng. Maar ik ben ook bereid mijn leven te geven voor uw recht te zeggen wat uw mening is. Als staat die haaks op die van mij. Dat is om zoiets te zeggen en te menen heel moeilijk. Als het echt gemeend is, ik denk dat je zegt, ik ben zo diep van iets overtuigd, maar ik ben er ook overtuigd als zegt u iets wat mijn eigen mening zo onderuit haalt. Misschien moet het daar beginnen. Bij zo'n instelling. Want een ander iets wat mij bijgebleven is, wat mijn eerste leraar, Masao Abe, wiens naam u intussen wel kent, een leerling van, dat hij wel eens zei, je moet het zien, dat unieke waartoe wij worden uitgedaagd, dat unieke te ontdekken, wat niemand anders in het universum ooit zal ontdekken. Dat wat voor jou heel heilig is. Wat dan ook. En tegelijk ontdekken dat het voor een ander iets anders is. Zo polair zijn die tegenover als twee polen van een magneet. Een plus en een minpool. Maar laten we dan nooit vergeten dat juist aan die tegenstellingen, aan die plus en minpool, daar springt de vonk over van het nieuwe. Ook al zien wij dat niet. Dat is iets wat misschien heel moeilijk te aanvaarden is. Dat een ander over de dingen die voor ons het heiligste zijn totaal anders denkt en dat we hem toch niet afschrijven. Dat we dat serieus blijven nemen. Ja, ik weet ook dat Sartre zoiets een keer gezegd heeft en dat heeft mij ook geraakt, misschien allemaal omdat het zo moeilijk is, dat hij zegt dat ik heb, het schrijft hij ergens aan het eind van zijn leven, ik heb eigenlijk toch het meest gehad aan wat ik hoorde en wat haak stond op wat ik zelf voelde, wat ik dacht. Waar ik helemaal tegenin wilde gaan met mijn hele wezen. En toch heb ik ontdekt dat juist dat mij ergens openmaakte. Hij geeft geen voorbeelden, maar één ding is zeker, ik weet niet of u dat weet, ik heb er ook wel eens een tijdje over gehouden. Sartre, die zijn hele leven toch eigenlijk religie tussen haakjes zette en bestreden heeft, heeft aan het eind van zijn leven werkelijk een ommekeer meegemaakt, een bekering. Naar aanleiding van zijn secretaris, dat was een Chassidische Joodse schrijver, heeft hij een andere kijk gekregen. Eerst op geschiedenis, heilsgeschiedenis, de Joodse traditie en uiteindelijk een godsbegrip. Dat moet een ongelofelijke stap geweest zijn, maar het is gebeurd. En hij heeft er ook over geschreven in de laatste dagen zo. En daar is over geschreven. Het is misschien niet bekend, maar dat laat zien hoe iemand kan veranderen. En plotseling, en waar we het niet verwachten. En dat we dus niet kunnen oordelen. En dat deze dingen mogelijk zijn. Die bijna polaire tegenstellingen. Altijd. En nogmaals, we doen oordelen in ons hart Allemaal. Dat we onmiddellijk bij een situatie over zijn, een situatie over een ander of wat dan ook. Ik betrap mij daar zelf ook op. Dat moet ik voorop stellen. Ik zit hier niet te preken om u iets te leren wat ik ontdekt heb en nou weet. Ik moet allereerst mijzelf daarin wakker houden hoe vaak ik dat ook doe. Hoe dat bijna vanzelf opkomt. Een mening hebben, een visie hebben. En als het er niet is, is het heel dikwijls onverschilligheid. Dat is even min goed. Hoe kan ik trouw blijven aan mijzelf en tegelijk mijn handen vouwen voor iets anders? Er is, naar aanleiding van dat verhaal wat ik vertelde, over die priester, die zomaar alles de spot dreef, en tot het eind van zijn leven, maar eigenlijk zo diep toch echt priester was, in diezelfde tijd dat wij daar studeerden, hoorde ik iets van een van mijn leraren, dat was een wiskundeleraar, hij gaf bij ons ook les, ik heb eerst wiskunde gedaan, dat was Max Euwe, hij was iets van schaken, klopt dat? Hij was op wereldkampioen geloof ik zelfs. En die vertelde een keer in de les over het niet oordelen. Dat hield hem blijkbaar ook bezig, dat was ook een... En ik weet niet of het waar is, maar hij zei, er staat eigenlijk in het evangelie, en hij sprak het in het Grieks uit, mekrinete hina mekrinete. En dat wordt altijd vertaald als oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Want als jij oordeelt, dan zal ik jou ook eens te pakken nemen. Hij zegt, maar dat is het niet. Oordeel niet, opdat je uzelf niet oordeelt. Als ik iets uitspreek, dit kan niet, dat kan niet, heb ik onmiddellijk een coördinatenstelsel waarbij goed en kwaad zo duidelijk gesitueerd zijn dat ik daar zelf ook in hang. Het vangt mij ook. Het nekt mij ook. En dat komt heel erg overeen met een tekst die wij ook zingen. De tekst van eenheid en veelheid. De Sandukai. Daar staat ook ergens. Wij zingen dan oordeel niet. Wij zingen dat geloof ik 2 keer. Of ik heb het een tijd lang dat ik maar, omdat het zo belangrijk was. Laten we dat maar 2 keer herhalen. Oordeel niet. Oordeel niet. Maar in de oorspronkelijke tekst staat, zet niet jouw eigen, don't set up your own standards, staat er in de oudste Engelse tekst. Niet jouw eigen maatstaven, hè? Maak niet jouw eigen maatstaven, want dan hang je zelf ook, dan hang je zelf ook. Dus dat niet oordelen is zo wezenlijk en tegelijk zoiets waar we altijd waakzaam voor moeten zijn. En dat voorbeeld wat ik aanhaalde, ja, dat is dan maar 1 van de voorbeelden. Want we blijven het denk ik ergens doen. Ook met vooroordelen. Ook tegen bepaalde culturen of tegen bepaalde... waarvan ik weet dat het niet logisch is, niet rationeel, maar dat het toch zo eigenlijk zo in de ziel kan kruipen. En daarom zou ik een tekst willen voorlezen van Dogen. Ik heb hem denk ik 30 jaar geleden een keer gepubliceerd, of 40 jaar geleden in een Belgisch tijdschrift, en toevallig teruggevonden. Het is een tekst van Dogen, de stichter van het Zen-boeddhisme in Japan, hierover. En het is precies over dit niet oordelen en niet kunnen oordelen over een ander. Hè? En laten we het maar bij zijn woorden houden. Wij begrijpen onszelf niet eens. Wij begrijpen onszelf niet eens. Het is het eerste wat Masao Abe mij liet ontdekken. Niet dat hij dat zo tegen mij zei in onze eerste gesprek. Van Ton, je kent jezelf niet eens. Maar hij liet het me ontdekken. Te vragen, wie ben jij eigenlijk? En ik mooie antwoorden allemaal. Wat mijn beroep was. En mijn afkomst was. En wat mijn karakter was. Waarvan ik dus vooral een heel negatief beeld gaf. Want ik dacht, dat zou hij wel willen horen. Maar, of wat ik zelf graag echt van overtuigd was, eerlijk gezegd. Maar hij heeft mij ook laten ontdekken dat ik tenslotte moest zeggen, ik weet het niet. En ik heb dat echt moeten zeggen, na een lange tijd, met allerlei uitvluchten. En echt, bijna dat de tranen me zo overkwamen van, ik weet het echt niet. En dat hij ook zo bevestigde, wij kunnen onszelf niet zien. Een oog kan zichzelf niet zien, een licht kan zichzelf niet beschijnen. En wij kunnen onszelf niet kennen. We proberen dat. Later, veel later ontdekte ik dat dit voor hem ooit de grote handicap is geweest. Dat hij heel lang zichzelf wilde beoordelen. Op zijn zenbeoefening, op zijn moraal, op zijn inzichten. En daar op stuk liep. En lang op stuk liep. En dat het bij hem ook pas toen hij in de 50 eind in de 50 was, iets kantelde waarbij het anders werd. Dus als hij zo'n tekst aanhaalt en als je dat tegen mij zegt, ik heb die tekst ook aan hem te danken, dan is dat ook uit eigen ervaring en niet omdat het te mooi in een zendboekje staat. Maar ik zal hem dan verder lezen. Wij begrijpen onszelf niet. Dat zegt ook Dogen, hè? Hoe kunnen we dan weten wat en wie een ander mens is? Heel dikwijls hebben we de neiging hun goede kanten eigenlijk in een slecht daglicht te plaatsen, een verkeerd oordeel te geven. Deze vergissingen maken we allemaal. En wat dan nog als iemand zich vergist en als iemand helemaal fout is? Zelfs wanneer iemand zich gisteren vergiste of fout of dwaas was. Het kan heel goed zijn dat hij vandaag juist handelt en goed is. Wie is in staat werkelijk te zeggen of een mens, zowel onszelf als een ander, een dwaas of een wijze is? Wie is in staat om het te zeggen? Wie durft hier een uitspraak te doen? Dat zijn indringende woorden, hè? Wie kan zeggen of iemand een dwaas of een wijze is? Vandaag zus, morgen zo. Alles verandert voortdurend. Alles verandert voortdurend. Een mens, een monnik of een gewone leek, of hij nu dom of onwetend is, of een wijze of een dwaze, hoe dan ook, uiteindelijk vertegenwoordigt hij altijd en in elk geval als mens een hoge waarde binnen de totale wereld. Alleen al door zijn mens zijn. En dat is nogal wat. Hoe hij ook is. Hoe hij ook is. We hebben onmiddellijk ideeën, daar vallen mensen buiten. Dat kun je niet van iedereen zeggen. Staat overigens ook in de Sandokai, die tekst die ik net voorlas. Daar staat ook in, elk van de 10.000 dingen, en dingen is niet goed vertaald, daar vallen ook mensen onder. Alle van de 10.000 van de miljarden wezens heeft in het grote geheel zijn eigen en unieke waarde. Wij kunnen dat niet beoordelen. Wij hebben gegeten van de boom van kennis. Wij denken te kunnen oordelen over goed en kwaad. En we vergeten dat tegelijk de boom van kennis de boom des doods is. Het maakt het ook dood. Je leeft niet meer in een paradijs. Op het moment dat wij dit doen met zo'n coördinatenstelsel, is het onbevangene en het paradijselijke ergens weg. Dat hebben wij verloren. Allemaal. En dat is niet voor niets dat, dat er zoveel poëzie is over kind zijn. He, als gij niet wordt als de kinderen. En het gedicht van Ed Hornick. He. Maar zijn is luisteren, is wijken, is kind weer worden. En naar de sterren kijken. En daarin langzaam worden opgetild. He, dat wijst op dat verschil tussen dat oorspronkelijke, ontvankelijke, dat kind weer zijn, naïef zijn. Voortman noemde de tweede naïviteit die we moeten ontdekken. En dat alsmaar oordelen. En dan zegt hij er ook bij, als we dit maar zien, als wij dit maar zien, houd je dus nooit bezig met de vraag of een ander goede of slechte eigenschappen heeft. Zelfs als jij zelf persoonlijk het grote geluk hebt ervaren, iets van de leer van het boeddhisme echt met je hart te hebben leren kennen, toch zit je er dan volkomen naast als je op dit punt en gaat oordelen een verkeerde stap zet. Zo'n waarschuwing is dat, hè. Ook al zit je nog zo goed geworteld in dat wat het meest echte en oorspronkelijk is, wees voorzichtig, hè. Eigenlijk is het toch dezelfde waarschuwing als in Genesis van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Hoeveel voordelen daar ook aan zijn, onderscheid en alles. Er is ook deze schaduwkant. Ja. Nogmaals. Er is nog steeds Dogen. De kern van de wijsheid van alle oude Zen-patriarchen, van alle boeddhistische patriarchen, ligt juist in het feit dat zij deze geest van niet oordelen in al hun handelingen en al hun leerstellingen voortdurend benadrukten. Ook in hun handelingen. Laten we het daar maar bij houden en dat ook maar laten bezinken. Ik kan u zeggen, ik lees deze tekst sinds ik hem teruggevonden heb, heel dikwijls. Om het leven te houden. Om mezelf ook wakker te houden. We moeten dat ergens allemaal. We gaan daarmee maar terug de stilte in.